Grote God, onze Vader in de hemel, ook weer deze ochtend willen we u bedanken. Dank dat we in alle vrijheid hier mogen zijn. We zijn niet verdrukt. We hebben het in die zin niet moeilijk om bij elkaar te komen, maar we kunnen dat gewoon doen om uit de Bijbel te lezen en daaruit te leren. Ik bid u dat u ons ook vanochtend wijsheid wilt geven door uw Heilige Geest. Dat u ons duidelijk wilt maken waar de Bijbel over gaat, wat Paulus bedoelt als die zijn woorden schrijft aan de Filippenzen. En hoe dat een uitwerking mag hebben in ons leven. Wat wij ermee kunnen doen elke dag dat we mogen bestaan en mogen leven voor u. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Want ik wil weer verder met jullie nadenken. Over de Filippenzenbrief, tenminste die eerste verse van die Filippenzenbrief. En ik ga ze nog maar gewoon een keer lezen, ze staan hier op de slide. Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is, nu ik gevangen zit en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Nou, als je deze verse leest, ik heb het ook al zwart gemaakt, dan valt ook op dat Paulus het twee keer heeft over de dag van Christus Jezus. De NCV staat geloof ik de dag van Jezus Christus. En de dag van Christus. Hè? Verschillende variaties op hetzelfde idee. Een dag van Jezus Christus. Christus betekent Messias, gezalfde. Een dag van de Messias zou je kunnen zeggen. En in die context plaatst Paulus eigenlijk ook wat hij schrijft over dat goede werk. Hè? Hij zegt tegen die Filippenzen, omdat u van de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen. Nou, als je dat in het tijdbalkje kan voorstellen, dan heeft hij het dus over een eerste dag. Hij heeft het over tot nu toe. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat is de eerste dag. Wanneer was dat?
Dat ze tot geloof kwamen.
Dat ze tot geloof kwamen. Dus toen die in Filippi kwam. En daar die boze geest, uit dat meisje bevrijden van die boze geest. Dat moment, ja dat denk ik ook. Ik denk ook dat het gaat over vanaf de eerste dag dat zij erbij kwamen. Hè? Tot nu toe, nou wanneer is tot nu toe?
Tot het moment.
Ja, wat was er met Paulus op dat moment aan de hand?
Met
ah ja, hij zat gevangen. Dus Paulus zit op dat moment gevangen. En dat is wel belangrijk als achtergrond om te begrijpen waarom hij dit nu zegt. Vanaf de eerste dag tot nu toe, nu ik eigenlijk niks meer kan, zegt hij daarmee. Totdat het voltooid is op de dag van Christus. Tot de dag van Christus. De dag van Christus. En dat is dus ook een soort eindpunt voor Paulus. Dan zal dat goede werk, dat hij is begonnen, nou ja, dat is dan waarschijnlijk God, die te midden van die Filippenzen een goed werk is begonnen. Ik heb jullie uitgelegd dat ik dat in ieder geval lees als dat is de bijdrage, waarschijnlijk financieel ook, van die Filippenzen aan de verspreiding van het evangelie. Dat God is begonnen bij hen, hè? Dat is natuurlijk het goede werk dat God geeft aan mensen. Dat Paulus ervan overtuigd is dat ook al zit die gevangen, dat dat toch voltooid zou worden. Het hangt niet van Paulus af, het hangt natuurlijk van God af. Dat is het mooie, vind ik, van deze vers. Dat je daarin ook het
vertrouwen en het geloof van Paulus ziet. Nou zat er een vraag in de mand. En die vraagsteller die zei, God voltooit het goede werk. Maar wat is daarin onze bijdrage? Wat is onze bijdrage? Paulus zegt dat God het is begonnen, maar wat kunnen wij daaraan bijdragen? Ik denk dat de vraagsteller dat zo bedoelde. Heeft iemand daar een idee van? Of als iemand die vraag zou stellen?
Ja, misschien ligt dat in vers 9 en 10.
Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waarop het eind aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van gerechtigheid.
Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft.
Ja. Je bedoelt ook eigenlijk tenminste dat God begint een goed werk. God geeft dat, schept dat goede werk eigenlijk.
En zet dat in jou door.
Ja, gebruikt mensen. Ja, zo zou ik ook op die vragen antwoorden. Ja, God begint natuurlijk een werk, maar hij werkt door mensen. En het is aan ons om ons daarvoor open te stellen en dat te laten gebeuren.
Ik denk dat je kan je best mag doen voor de dingen die gevraagd worden.
Ja.
Paulus wijst op heel veel dingen. Doe het nou zus, probeer het nou zo. Dat je gewoon je best mag doen. En dat als we allemaal gaan zitten, dan
gebeurt er niets.
Moet wel een actie komen. Ja.
Je mag je best doen. Als je gaat zitten, gebeurt er niks.
God zorgt voor mij, maar ik wil niet zeggen dat ik thuis kan blijven aan mijn werk. En je moet wel zelf in actie blijven. Ja. En dan laten ze zien wat God daarvan gebruikt heeft, denk ik.
Ja? Nou ja, waar ik in ieder geval met jullie over wil nadenken is dat dan, als we nadenken over dit schemaatje, dit is een soort eindpunt van Paulus, die dag van Christus, wat is dan die dag van Christus? Ik denk dat jullie daar allemaal wel een idee bij hebben, maar toch denk ik dat het goed is om dit na te gaan. Want Paulus spreekt niet alleen hier over de dag van Christus, hij heeft het op meerdere plekken over de dag van Christus en het heeft ook een bepaalde achtergrond. Er zit iets achter dat hij dat zegt. En daar wil ik vandaag over nadenken. En dan morgen wil ik het hebben over onze verwachting. Hè? Als die dag van Christus, als die nog toekomstig is, wat wij allemaal geloven. Wanneer is dat dan? Kunnen we dat weten of kunnen we dat niet weten? Maar daar kom ik morgen op. Allereerst vandaag die dag van Christus. Hè? Want dat is een term die Paulus eigenlijk veel vaker gebruikt. En we gaan weer veel lezen in de Bijbel. Want alleen door te lezen kunnen we het begrijpen. En dan wil ik eerst naar verderop in die brief. In Filippenzen 2, want dan noemt hij het weer. Filippenzen 2 vers 14. Daar zegt hij, doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Hou daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik me op de dag van Christus, noemt hij het weer, trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Hier heeft hij dus weer over de dag van Christus. Hij zegt eigenlijk dat u, doe alles zonder morren en tegenspreken. Ik vertaal even in jouw woorden, Hans. Doe je best. Doe het gewoon. Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van de verdorven ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. En om het woord van Zebulon even te gebruiken, omdat de Bijbel ons heiligen noemt, zijn wij daarom ook eigenlijk schijnheiligen. Vond ik een hele mooie zin.
Helemaal goed.
Maar wat je dus leest, als je deze tekst neemt, waarbij hij het heeft over zuiver en onberispelijk op de dag van Christus. Dat lezen we eigenlijk in deze tekst ook. Hè? En dat is dus ook een van die karakteristieken als je denkt over die dag van Christus. Is dat Paulus refereert naar dat idee. Dat wij zouden zijn zuiver, onberispelijk. Je zou ook kunnen zeggen onbeschuldigbaar. Enerzijds is het God die ons dat maakt. Wij zijn in Christus, in zijn Zoon zijn wij vrijgekocht. Zijn onze zonden vergeven? Zijn wij daar los van gemaakt, zou je kunnen zeggen. zijn wij rechtvaardig verklaard, dus onbeschuldigbaar verklaard. Dus wij zijn dit, maar tegelijkertijd roept Paulus ook zijn lezers op om ook zo te leven dan. Als je rechtvaardig bent verklaard door God, leef dan ook zo. En iets anders wat je ook in die tekst leest, wat we nu net hebben gelezen, is dat Paulus zegt, dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Paulus die zet zijn leven in, die geeft zijn leven voor al die mensen aan wie hij het evangelie verkondigt. En Paulus die zegt ook gewoon, ik wil ook dat ik daar trots op kan zijn, dat ik roem heb. Dat woord wordt in de oudere vertalingen gebruikt. Op die dag. Dus dat mag je ook gewoon opschrijven. Dat hoort daar ook bij. Ik schrijf maar even trots op, want dat is een bekende woord. Trots, niet vergeefs. En dat lees je ook in andere gedeelten, bijvoorbeeld in de 1 Korintherbrief van Paulus. Dat het er ook om gaat dat het werk, het goede werk, zo je wil, dat wij volbrengen, dat dat uiteindelijk stand houdt. Dat een bouwwerk is, als ware het van goud gebouwd. Als het vuur komt, dat dat blijft staan en dat het niet van hout en stro is en dat dat verbrandt. Het idee is dat het werk dat je doet voor God, door God in je leven, dat dat geen fantastische muziekinstrument is. Ik weet niet meer hoe die heette. Ja. Niet je eigen bouwwerk, maar natuurlijk een bouwwerk van God. En dat je daar dus ook roem mag hebben. Trots mag zijn, zoals de NBV vertaalt. Dan verder schrijft Paulus het ook bijvoorbeeld in de 1 Korintherbrief, die dag van Christus, in 1 Korinthe 1. Vers 4 tot 9 gaan we lezen. Dan schrijft hij aan de Korintiërs, op wie hij echt heel veel heeft aan te merken in die hele brief. En toch begint hij die brief met te schrijven, ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de geest, terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Christus Jezus, onze Heer, is trouw. Hier heeft hij het dus weer over de dag, hier noemt hij de dag van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft het weer over geen blaam treffen, hè? Dat zou je dus kunnen scharen onder zuiver en onberispelijk. En hij koppelt die dag ook aan de verschijning van Jezus. Dus dat schrijf ik er ook bij, verschijning. Eigenlijk staat er in het Grieks het woord apokalypsos, apokalypsis. Dat kennen jullie wel van apokalyps, hè? Dat is de onthulling. Zo wordt ook het laatste boek in de Bijbel genoemd. De openbaring van Jezus Christus. Dan verderop in de Korinthebrief, 1 Korinthe 5, noemt hij het weer. Vers 1-5. Nou, dit gaat over niet zoiets leuks, want het gaat over een geval van ontucht in de gemeente. Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is, dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. En u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn? Had u degene die dit doet niet uit uw midden moeten verwijderen? Ikzelf heb, in persoon afwezig, maar in de geest aanwezig, de man die dit doet al veroordeeld, in de naam van onze Heer Jezus. Alsof ik bij u was. Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is, moet u die persoon aan Satan uitleveren. Dan gaat zijn huidige bestaan verloren, opdat hij voor een blijvend bestaan zal worden gered op de dag van de Heer. Hier heeft Paulus specifiek dus over een geval waarbij iemand leeft met de vrouw van zijn vader, samenleeft, samen woont dus waarschijnlijk. En Paulus vindt het echt achterlijk, dat de Corinthiërs dat gewoon laten voorbestaan in hun gemeente. Hij zegt eigenlijk, daar moet je wat aan doen. He, ik heb die persoon al aan de Satan overgeleverd. Nou, we hebben op onze woensdagavond best wel gepraat over wat dat nou zou kunnen betekenen. He? Maar het idee wat je daarbij kan hebben is dat binnen de christelijke kring is er het Koninkrijk van God. Als je iemand uit de gemeente zet, dan lever je zo'n persoon over aan Satan. Namelijk, dan zet je hem eigenlijk buiten de kring van het Koninkrijk van God. In de kring van de wereld waar Satan heerschappij heeft. Zo zou je dat kunnen opvatten. Maar dat doen ze met een duidelijk doel, want dan gaat zijn bestaan, zijn huidige bestaan verloren. Hè? Zijn leven is eigenlijk verloren, opdat hij voor een blijvend bestaan zal worden gered op de dag van de Heer. En hier lees je dus dat de dag van de Heer ook gaat over redding. En ik schrijf dit op, omdat dit dus allemaal gedachten zijn, allemaal ideeën die Paulus heeft, als hij het heeft over dat eindpunt, die dag van Christus, tot wanneer dat goede werk, wanneer dat goede werk voltooid zal worden, dan zijn dit allemaal dingen die hij blijkbaar daarbij denkt, of ideeën over heeft. Dat is een dag waarop we onberispelijk zullen zijn, waarop er redding zal zijn, waarop we naar ons werk kunnen kijken en daar trots op mogen zijn of niet. Dat allemaal. Dat lezen we ook bijvoorbeeld in de 2e Korinthebrief. Vers 1, hoofdstuk 1. Vers 8, vanaf vers 8. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zo zwaar te verduren dat het onze kracht te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat de doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt. Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun, door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons heeft bewezen. Hierop kunnen wij ons laten voorstaan. Ons geweten kan getuigen dat wij hebben gehandeld met de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt. Niet gedreven door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade. Zo zijn we overal in de wereld te werk gegaan en vooral bij u. We bedoelen namelijk in onze brieven aan u niets anders dan wat u leest en eruit begrijpt. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u. Helemaal aan het eind heeft hij dus weer tegen de Corinthiërs over de dag van onze Heer Jezus. En zegt hij dat u op die dag trots op ons kan zijn en wij op jullie. En ik lees dat hele stuk daarvoor eigenlijk omdat Paulus zich een soort van aan het verontschuldigen is tegen die Corinthiërs. Hij is op het moment dat hij die brief schrijft, is hij op weg naar de Corinthiërs. Maar als je het leest, dan krijg je het idee dat hij had beloofd of had gezegd, of misschien in een eerder brief had geschreven, dat hij eigenlijk eerder al naar ze toe zou komen. Dat is hem niet gelukt. En daarom zegt hij, ja, toen we in Azië waren, hè, dat is het gebied rond Efeze, toen hebben we zware verdrukking gehad. En we, wel zo erg dat we dachten dat we eraan gingen. Hè, dat ons doodvonnis over ons was uitgeschreven.
Ik vind het wel apart dat hij zegt, eigenlijk zegt hij dat we zijn, dat hij bovenmatig gedrukt is, bezwaard is geworden. En hij zegt ergens anders dat wij niet bovenmatig... Dat wij niet bovenmaat verzocht zullen worden. Boven vermogen.
Dat het onze krachten te boven ging. Ja. Misschien moet je niet alles absoluut lezen.
Nee,
maar
het is wel zo.
Ja. Hij is hier zich gewoon aan het verontschuldigen tegen de Corinthiërs. En dan zegt hij op het eind, zegt hij... we bedoelen namelijk in onze brieven aan u niets anders dan wat u leest en eruit begrijpt. Dus ga niet allerlei dingen over ons denken die we niet schrijven of zeggen. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt. He, dat we, en dan zegt, eigenlijk zegt hij dat we bij elkaar horen. Dat ik voor jullie ben en jullie eigenlijk voor mij zouden moeten zijn. Namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u. Hij probeert eigenlijk hun genegenheid te vinden, te zoeken daarmee. En daarmee zegt hij dus ook weer dat de dag van Christus een dag zal zijn waarop er roem is. Waarop je kan kijken naar wat je hebt gedaan. Was dat te vergeefs? Of is dat iets wat stand houdt? En dan is er roem, dan ben je er blij om.
Ik denk eigenlijk dat het ook al best wel een goed selectiecriterium is. Als je aan het eind van de dag nadenkt over waar je trots op bent, zal dat bij de meeste mensen... Ik denk dat het een heel goed selectiecriterium is. Waar ben je trots op?
Ja.
Dat werkt natuurlijk wel een beetje samen met je geweten. En dus waar je trots op bent, zijn over het algemeen waarschijnlijk ook wel goede dingen.
Bouwt het op, ja. Ik denk dat er ook in zit. Hè? Dus dat Paulus op die manier ook echt aan zelfreflectie bezig is. Of het heeft over zelfreflectie. Uiteindelijk komt er een dag en die dag gaat uitmaken. Dat gaan we ook zo nog. Probeer ik ook zo meer duidelijk te maken. Die dag gaat uitmaken. Had het nou zin of niet? Dus het is goed om daar nu al over na te denken. Ja. Nou is de vraag als je dit leest, hè, het is de dag van Christus, het is een term die wij niet zo gebruiken. Ik zeg nooit tegen Judith bla 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 bla, tot op de dag van Christus. Het is al de vraag, is dat één dag? Is het een dag van 24 uur of is het idee dat is een bepaalde tijd? Hè, wij praten ook wel op dezelfde manier, hè? Wij zeggen ook wel, ik heb vandaag mijn dag niet. Of ik heb een dag wel. En dan begrijp je al wat daarmee wordt bedoeld. Hè? Ik heb mijn dag niet betekent dat op die dag gaat het slecht met je. Maar op zich bedoel je daar niet een tijdsperiode met van 24 uur mee. Of als je zegt, ik heb mijn dag vandaag, bedoel je dat je op die dag succes hebt. En daar geniet je ook van. En dat idee zit er ook wel een beetje achter. Maar het is de vraag of er echt één specifieke dag mee bedoeld wordt of niet. En in die zin gebruiken wij die term ook niet echt. Wij hebben het altijd, als we het over de dag van Christus hebben, dan zeggen wij iets anders. Dan hebben wij het over zijn terugkomst, ja. Dat zeggen wij. Met de bazuin, ja. Dat zeggen wij altijd. En eigenlijk is dat wel hetzelfde idee. Want daar schrijft Paulus natuurlijk ook over zijn komst. En dat wil ik ook met jullie lezen, want dan lees je ook dat daar eigenlijk dezelfde ideeën aan hangen. En terugkomst bij Paulus, ik schrijf het maar allemaal op.
Komst is het Griekse woord parousia. Dat vertalen wij altijd als komst, alsof iemand komt. Maar in het Grieks betekent dit woord zowel als komst als ook aanwezigheid. Dus je kan het vertalen met gewoon aanwezigheid, als ik er ben. Het heeft vooral te maken met het idee dat iemand afwezig is. En als iemand dan gekomen is, dat is de parousia. Zoals een koning of een generaal die een veldslag heeft geleverd in een ander land of in een ander gebied. Terugkomt naar de stad en er dan weer zal zijn, dat is de parousia. En zo wordt ook over Jezus' komst, Jezus' parousia gesproken. Dat is dus ook niet per se één moment. Het is niet dat gebeurt in 10 minuten of zo. En we kunnen dat bijvoorbeeld lezen natuurlijk in de Thessalonicense brief. 1 Thessalonicense 3. Vers 13. Sorry, ja. Dan zegt Paulus, schrijft hij aan de Thessalonicenzen: mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Of eigenlijk staat daar meer letterlijk in zijn komst, hè, bij zijn komst, bij zijn parousia, met al zijn heiligen. En daar heeft Paulus het dus ook over, zodat u zuiver en heilig voor onze God kunt staan. Hè? Weer die ideeën
zuiver, onberispelijk. Dus dan zie je dat hij met de komst ook eenzelfde idee heeft. En dat zie je ook bijvoorbeeld verderop in deze brief, hoofdstuk 5. Vers 23. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst, hè, in de parousia, bij de parousia van onze Heer Jezus Christus. In zijn aanwezigheid zou je dus ook kunnen vertalen. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Hier zie je dus dat ook dat idee dat Paulus de komst van Jezus koppelt aan dat idee van dat wij dan zuiver en onberispelijk zijn.
En waarom zou dat niet één moment zijn? Dat
het, nou, ik zeg het hoeft niet per se. Tuurlijk is zijn komst is één moment. Maar het woord parousia betekent meer dan alleen komst. Dat kan je ook vertalen met aanwezigheid. Als hij er is, zouden wij. Misschien zouden wij het zo zeggen. Als hij er weer is. Dat bedoel ik meer. Dan zullen wij voor God staan. En zegt hij. Ja, wanneer gebeurt dat precies? Gebeurt dat op hetzelfde moment dat hij terugkomt? Of is dat iets later in de tijd? En zo kun je dus. Dat is ook de enige reden waarom ik dit lees. Is dat je de dag van Christus. Ik denk dat dat ook niet verrassend is. Hè? Dat eindpunt waar Paulus naar kijkt. Dat is eigenlijk ook het moment van Jezus terugkomst. Al is dat niet zo heel specifiek gedefinieerd bij Paulus. Het is, hij praat erover alsof dat gewoon een moment is. Als hij er dan is, als hij komt, dan zal dit allemaal gebeuren. Nou, het komt nog veel meer voor. We kunnen echt niet alles lezen. Paulus noemt meerdere keren, heeft hij het over de dag van Christus of de... op die dag. Ik wilde nog als laatste daar bij Paulus lezen. Uit zijn laatste brief, 2 Timotheus. Timotheus 4, vers 8. Want de 2 Timotheusbrief is de laatste brief van Paulus. Dan zit hij ook weer gevangen. Waarschijnlijk is dat een andere gevangenschap. En waarschijnlijk is dit echt de gevangenschap waarna hij uiteindelijk ter dood wordt gebracht. En Paulus zit daar dan ook echt met de dood voor ogen. En dat proef je ook in die brief als je dat leest. Vanaf hoofdstuk 4 vanaf vers 6. Dat proef je ook als je dit leest. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Hier noemt hij dus, heeft hij dus ook weer over de dag. Hier noemt hij het niet de dag van Jezus Christus, maar dan noemt hij het gewoon de grote dag. En op die dag wacht hem de erekrans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan hem zal geven. En niet alleen aan hem, maar alle die naar zijn komst hebben uitgezien. En hier zie je dus dat Paulus weer een aantal dingen koppelt aan die dag die we eigenlijk al hebben gezien. Enerzijds redding. Paulus krijgt de krans van de gerechtigheid. Dat ziet hij als een soort prijs die hij krijgt uitgereikt. Natuurlijk niet door zijn eigen verdiensten. Maar hij ziet het wel als een voltooiing. Nu die wedloop zijn leven heeft volbracht, zal hij die prijs van God uitgereikt krijgen. God is daarbij een rechter. Op die dag komen we ook zo nog op toe. En die dag heeft weer te maken met zijn verschijning. Hier staat het Griekse woord epifaneia. Dat is niet zozeer onthulling, maar dat is echt verschijnen. Zoals een ster in de ochtend, of zoals de zon 's ochtends opkomt, of een ster... Als het donker wordt, verschijnt. Hè, licht dat je ineens ziet in het donker. Zo zal Jezus ook verschijnen. En ik lees dit allemaal met jullie omdat je op die manier ziet. Hè, zeker ook hier aan het eind van Paulus' leven. Dat steeds in Paulus' brieven, hij noemt dat echt best wel vaak. Heeft hij het over die dag. Of de dag van Jezus Christus. Dat dat een een soort eindpunt is voor Paulus. Alles loopt toe, alles wat hij doet, zijn hele loopbaan, zijn vertellen van het evangelie. Het loopt allemaal toe naar de dag, naar die ene grote dag. Als dat allemaal zal plaatsvinden. Dat is waar Paulus zich op richt. Dat is de dag van redding. Dat is waar Paulus naar uitziet. En voor ons is dat dus ook een les. Dat voor ons leven ook op die zin in het teken van die dag mag staan. Ik moet zeggen dat dat voor mij niet een dagelijkse... Natuurlijk kijk ik wel uit naar de komst van Jezus. Maar voor mij is het niet een dagelijkse realiteit dat ik alles in het teken stel van die dag. Herkennen jullie dat? Of is dat... Zeg ik nu iets raars?
Je leidt je leven.
Maar bij Paulus in ieder geval in zijn brieven lijkt dat heel anders. Hè? Hij, voor hem is alles, daarom teken ik dit tijdboekje, alles gebeurt op een bepaalde manier. En dat heeft zijn... Dat komt uiteindelijk uit op een dag waar hij naar uitkijkt. En dat is ook wat hem, zeker als hij gevangen zit, tijdens het schrijven van de Filippenzenbrief en tijdens het schrijven van die tweede Timotheusbrief, wat hem op de been houdt.
Maar hij leidt ook zijn leven gewoon die dagen. Als wij een motief zijn, focus je ook even om, orden je gedachten en wat is nou het belangrijkste voor mij, schrijf je op. Maar hij is natuurlijk ook overdag bezig met zijn bezigheidjes.
Ja, dat is zo.
Maar het is niet de hele dag is die dit aan het doen.
Nee. Maar zijn parousia was wel al heel dichtbij. Zo heeft hij het wel meegemaakt.
Ja,
en wij, minder.
Ja, en Paulus heeft heel veel geleden. Hè? Ja. De hele opsomming wat hij allemaal voor nagedacht heeft. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dan daar ook zoiets wat meer naar verlangt.
Nou, dat bedoel ik dus ook eigenlijk te zeggen. Je proeft in zijn woorden dat daar kijkt hij naar uit, dat houdt hem op de been. Dan zal het allemaal over zijn. En dat noemt hij de dag, de grote dag. En hij heeft nog een, want we hebben nu steeds gelezen over de dag van Jezus Christus, of de dag van de Heer Jezus Christus. De grote dag noemt hij het hier. Maar eigenlijk, als wij het over die dag hebben, gebruiken wij een andere term. Dan zeggen we ook de dag des Heren. Ja. Zo kennen wij die term eigenlijk. De dag des Heren. Want ik denk dat dat over hetzelfde gaat. En daarover lees je ook bij Paulus, bijvoorbeeld in zijn eerste Thessalonicense brief, in hoofdstuk 5. En daar noemt hij het specifiek ook de dag des Heren. Of je kan het gewoon zeggen in wat moderne Nederlands, de dag van de Heer. En dat wil ik met jullie lezen, omdat ik daarna eigenlijk wil laten zien dat dat helemaal dus geen onbekende term is. En dat Paulus het eigenlijk over iets heeft wat allang bekend is. Maar dat zullen we dan zien. In 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 1 schrijft hij: broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. He? Het hoofdstuk daarvoor heeft hij het over de opname, de wegrukking gehad. En dat wij zullen, dat wij Jezus tegemoet zullen gaan wanneer hij uit de hemel komt en altijd bij hem zullen zijn. Dan zegt hij: broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door baarsweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van de geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. Hier praat Paulus dus over die dag. Dat noemt hij de dag des Heren. Dat staat in het verband met zijn komst, waar hij in het hoofdstuk eerder over heeft gehad. Hij zegt eigenlijk, als jullie die dag toebehoren, behoor je niet toe aan de nacht. Dus wees waakzaam. Zorg ervoor dat je erop let wanneer die dag aan gaat breken, want je hoort bij die dag. Wees niet dronken, doe niet net als de wereld. Eigenlijk zegt hij dat. En hij koppelt dat ook aan redding weer. God heeft ons niet... God heeft niet bedoeld dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden. En dit is weer het idee van redding. Maar je proeft ook al tegelijkertijd dat als hij het hier over de dag des Heren heeft, dat zijn toon al wat anders is dan iedere andere keer. Als hij het over de dag van Christus heeft, dan is het steeds positief. Redding, trots, zuiver, onberispelijk. Hier praat hij eigenlijk meer op een negatieve manier erover. En dat heeft te maken met het idee van die dag des Heren. Want als je die dag van Christus, als je dat de dag van de Heer noemt, dan heeft dat eigenlijk al een betekenis in die cultuur. Hè? Het hele Oude Testament, van waaruit Paulus denkt. Want die term komt ook in het Oude Testament voor. En dan is die dag vaak veel... Ja, ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Wordt die dag vaak niet zo hoopvol voorgesteld. Als dat is een dag van redding. En dat is een dag van onberispelijk zijn en van trots zijn. Maar dan wordt dat vaak wat negatiever voorgesteld. En dat proef je hier ook al in die woorden van Paulus als hij het over de dag van de Heer heeft. Nou is dag van de Heer in het Grieks. Hè? Heer is kurios. Dus dat is de dag van de kurios. En dat is ook het woord wat in het Nieuwe Testament voor Jezus wordt gebruikt. Jezus is Heer. Maar kurios is tegelijkertijd ook de vertaling voor het Hebreeuwse woord Adonai. Heer. En Adonai is eigenlijk de term die ook voor God wordt gebruikt. Dat is altijd een beetje verwarrend. In het Nieuwe Testament wordt Heer, kurios, voor zowel Jezus als voor God gebruikt. In het Oude Testament wordt die term Adonai, de dag van Adonai, zou je zeggen, dag van de Heer, wordt voor God gebruikt. En eigenlijk is Adonai een woord dat gebruikt wordt door de Joden om de naam van God niet uit te spreken. Dat is in de loop van de geschiedenis gebeurd. Dat is wel ten tijde van Paulus en Jezus is dat aan de hand. Dat de Joden de naam van God niet uitspreken. En daarom zouden ze zeggen de dag van Adonai, de dag van de Heer. Maar eigenlijk staat in het Oude Testament steeds de dag van JHWH. De dag van Jehovah. En laten we maar gewoon in het Oude Testament lezen, want dan wil ik jullie laten zien dat die term, de dag des Heren, of die dag eigenlijk ook weer heel vaak voorkomt in het Oude Testament. Ook om te laten zien dat als Paulus het daarover heeft, heeft hij dus al bepaalde ideeën daarbij. En laten we één tekst lezen voordat we pauze hebben, en dat is Amos 5. Amos 5. Amos is de boer uit Tekoa. Een boer uit Tekoa ging eens naar de stad. En als je dat liedje een beetje kent, dan heb je al een beetje idee wat voor figuur Amos was. Amos was een boer en die ging naar de stad en die begon daar toch een potje te schelden tegen die rijke mensen daar. Dat is ook als je dit boek leest. Hij gebruikt echt heel beledigende woorden tegen de elite in Jeruzalem, omdat hij vindt dat ze schijnheilig zijn, dat ze rijk zijn terwijl er arme mensen zijn. Dat ze andere goden vereren, terwijl ze God moeten vereren. En tegen die mensen schrijft hij in Amos 5. We gaan heel het hoofdstuk lezen. Dus zet je schrap. En ik zeg Jeruzalem, maar sorry. Amos profeteert hier tegen Israël. Amos leefde in de 8e eeuw voor Christus. Toen had je het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk. Dus het Noordelijke Rijk Israël, het Zuidelijke Rijk Juda. En Amos profeteert hier op dit moment tegen het Noordelijke Rijk Israël.
Welke vers?
Amos 5, vers 1. Dank je. Luister naar mijn woorden, Israël. Luister naar mijn klaaglied over jullie. Ze is gevallen, vrouwen Israël. Ze zal niet meer opstaan. Verlaten ligt ze op haar land. En er is niemand die haar opricht. Dit zegt God de Heer over Israël. De stad die met 1000 man ten strijde trekt, houdt er maar 100 over. De stad die met 100 man ten strijde trekt, maar 10. Dit zegt de Heer over Israël. Zoek mij en leef. Zoek het niet in Bethel. Ga niet naar Gilgal. Hè? Dat waren plaatsen waar andere heiligdommen waren. Trek niet naar Beersheba. Gilgal gaat in ballingschap. En Bethel wordt een plaats van onheil. Zoek de Heer en leef. Anders zal hij als een vuur woeden in het land van Jozef. De vlammen zullen Bethel verteren. En er zal niemand zijn om te blussen. Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid. Hier zie je dat hij ze dus schijnheilig vindt omdat ze niet recht doen. De maker van de Pleiade en de Orion. Hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert. En de dag tot nacht verduistert. Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde. Zijn naam is Heer, Jehovah. Met zijn verwoestende bliksem treft hij de sterken. Hun vestingen worden vernietigd. Jullie haten hen die in de poort het recht verdedigen. Jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen. Prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden. Jullie keren je tegen de onschuldigen. Jullie nemen steekpenningen aan. Jullie onthouden de armen in de poort hun recht. Wie verstandig is, zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd. Er is dus veel onrecht. Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven. En dan zal de Heer, de God van de hemelse wachten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht wordt gedaan in de poort. Misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk. Daarom zegt de Heer, de God van de hemelse machten, de Heer, zal er op alle pleinen worden gerouwd, in alle straten gejammerd. Boeren worden opgeroepen om te weeklagen, klaagzangers om te rouwen. En ook in alle wijngaarden zal er worden gerouwd, wanneer ik zelf in jullie midden rond ga, zegt de Heer. Hier is hij dus een soort oordeel van God aan het aankondigen. Wee degene die verlangen naar de dag van de Heer. Wat zal hij jullie brengen de dag van de Heer? Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw aangevallen wordt door een beer. En dan, als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van de Heer zal duisternis zijn en geen licht. Aarde donker, zonder glans. Ik haat jullie feesten, ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. De brand- en graanoffers die jullie mij brengen, aanvaard ik niet. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Israëlieten, hebben jullie mij die 40 jaar in de woestijn ooit zulke offers en gaven gebracht? Nu zullen jullie de beelden die jullie zelf gemaakt hebben, je koning Sakut en je sterrengod Kewan met je mee moeten dragen. En let op, want ik zal jullie in ballingschap wegvoeren tot voorbij Damascus. Dit zegt de Heer, wiens naam is God van de hemelse macht. Nou, een hele lap tekst waarin Amos dus het noordelijke rijk, de Israëlieten, aanklaagt vanwege het onrecht dat ze doen. Er wordt geen recht gesproken in de poort. God aanvaardt daarom hun offers niet. En dan zegt hij specifiek, denk niet dat de dag van de Heer een dag van blijdschap zal zijn voor jullie. Die dag van de Heer is duisternis. Want, zegt hij op het eind, ik zal jullie in ballingschap wegvoeren tot voorbij Damascus. Nou, dat is gebeurd al. Dat was een vraag van ome Jan en van tante Marieke. Hoor. Van Marieke. Die ik geef het ruiterlijk toe, fout beantwoorden. Oom Jan heeft mij laten zien. In 724 voor Christus werd de stad Samaria, de hoofdstad van Israël, werd belegerd door de Assyriërs. En zij zijn toen in ballingschap weggevoerd. Dat was op het moment dat Hiskia, ik geef het toe, Ed, koning was in Jeruzalem. En dat was het einde van het Noordelijke Rijk. En dat einde, dat wordt eigenlijk hier geprofeteerd door Amos, aangekondigd door Amos. En hij noemt dat de dag van de Heer. En dus, we lezen dit om te laten zien dat hier in Amos de dag van de Heer, de dag des Heren, in ieder geval hier bedoelt Amos daar niet een of andere toekomstige dag mee, maar de dag van onheil, de dag van onheil voor de Israëlieten, de dag dat God op gaat staan en het onrecht dat zij doen, ja, daar een einde aan gaat maken. Dat is één idee van wat de dag van de Heer dan is in het Oude Testament. En dan wil ik na de pauze wil ik nog een paar stukken met jullie lezen. Dus